Business AM.
Radio Special Cybersecurity.
Welkom bij Business AM en onze special rond cybersecurity en alles wat er rond draait. Mijn gast vandaag in de studio is begaan met de data van vele mensen, burgers zoals jij en ik, die al eens It's Me gebruiken. Dat is de app die zowat alles van ons weet. Sylvie van der Velde is spokesperson en chief brand officer van It's Me. Welkom Sylvie.
Goedemorgen.
Kan je toch nog eens eventjes It's Me schetsen en de omvang van die app?
Ja, It's Me is 6 jaar oud, dus eind mei hebben we onze 6e verjaardag gevierd. Vandaag wordt It's Me gebruikt rond 6,7 miljoen burgers, dus vooral Belgische burgers. Mm-hmm. Al hebben we ook de app geopend voor Nederland en Luxemburg. En vorig jaar werd de It's Me-app 315 miljoen keer gebruikt door de burger. Dus zeer veel, zowel voor private bedrijven. Mm-hmm. Dus we hebben al 900 bedrijven die It's Me gebruiken als inlog-app of tekenmethode. En dan ja, duizenden publieke diensten. Mm-hmm. En we hebben ook al 1 miljoen handtekeningen geplaatst met It's Me. Dus wordt heel veel gebruikt.
Dat is gigantisch veel data, denk ik. Hoe moeten we de cybersecurity zien in jullie context? Zijn er verschillende lagen binnen de veiligheidswerking bij jullie?
Ja, cybersecurity staat centraal bij ons. Hè. Dat maakt deel uit van onze DNA. En we gaan eigenlijk de veiligheid van de app op verschillende niveaus gaan bewerken. Dus het eerste niveau is natuurlijk de eindgebruiker en zijn of haar app. Bijvoorbeeld, It's Me gaat enkel werken als je 3 elementen gaat verzamelen. Mm-hmm. Dus je smartphone, de app en je It's Me-code. Als 1 van die 3 er niet zijn, gaat het niet werken. Over de It's Me-code bijvoorbeeld hebben we geen database van codes. Dus dat is ook een veiligheidssysteem. Mm-hmm. Als je er geen hebt, kan ze ook niet gepikt worden. En alle data is versleuteld bij It's Me. Dus alle data van onze eindgebruikers staan niet op de telefoon, maar veilig mm-hmm. versleuteld aan onze kant. En wanneer de data gedeeld wordt, wanneer je ergens moet inloggen of inschrijven, wordt die data ook op een versleutelde manier doorgestuurd.
Ja, en hoe moet ik dat zien, versleuteld?
Dat is cryptografie. Ja. Dus dat is effectief. We gaan asymmetrische sleutels gaan gebruiken en we gaan daar cryptografie gaan gebruiken, zodanig mm-hmm. dat die data versleuteld wordt, bewaard, maar ook wordt uitgedeeld.
Dat is een zeer belangrijk gegeven, denk ik. Hè? Want
ja.
Slaan jullie heel veel data op of enkel degene ja, die wij lossen of die jullie nodig hebben?
Ja, eigenlijk hebben wij weinig data. Want we hebben enkel de identiteitsgegevens van de eindgebruikers. Natuurlijk zeer cruciale data. Mm-hmm. Maar tegenover andere bedrijven hebben we een zeer beperkte set. Maar die data gaan we natuurlijk ook op een zeer beveiligde manier gaan bewaren. En dus mm-hmm. het tweede niveau, dus het eerste niveau was de app en de eindgebruiker. Het tweede niveau gaat ons over onze systemen, onze infrastructuur. Dus daar gaan we een combinatie doen van software- en hardwarebeveiliging. En we gaan ook ons netwerk gaan segmenteren. Dus dat is netwerksegmentatie en een gelaagde beveiliging.
Mm-hmm.
Dus we gaan op de verschillende niveaus, het wordt een beetje een doolhof, zou ik zeggen, voor diegene die van buiten naar binnen wilt,
mm-hmm.
Zodanig dat er ook de verschillende firewalls staan en dat de veiligheid op verschillende niveaus gaat werken.
Mm-hmm. Met 315 miljoen transacties per jaar neem ik aan dat dat een dagelijkse strijd is voor jullie, die app veilig houden?
Die app veilig houden en zodanig dat het constant werkt. Dus daar is er een constante monitoring aan onze kant. Dus een groot deel van het team werkt op die veiligheid en de beschikbaarheid. We werken ook samen met bijvoorbeeld Cybersecurity België.
Mm-hmm.
Dus daar hebben we een heel nauwe samenwerking om ervoor te zorgen dat de data van de Belgen aan onze kant ook zeer veilig mm-hmm. bewaard worden.
Mm-hmm. Zijn er phishingpieken of andere gevaren die jullie van ver zien aankomen? Ik denk dat jullie al vertrouwd zijn met dat gebied, hè? Kunnen jullie anticiperen? Zien jullie dat aankomen?
Eigenlijk, phishing is meestal gelinkt aan de actualiteit. Dus daar blijven we effectief goed gaan meten en we kunnen het ook gaan observeren. Wanneer dat het taxonwebmoment aankomt, dan krijg je mm-hmm. daar meer mails of sms'en. Dus de phishing en de smishing komt mm-hmm. daarbij bij te pas. Of tijdens de covid-periode hadden we ook gezien wanneer dat er een boostervaccin aankwam. Mm-hmm. Dus daar ook kregen we er sms'jes over. Dus meestal is phishing gelinkt aan de actualiteit ofwel een moment. Wanneer je bijvoorbeeld een mail krijgt van je pakje is aangekomen, maar je nog 1 of 2 euro's betalen.
Mm-hmm.
Dus meestal zijn gelinkt aan die momenten, ja.
Mm-hmm. En kunnen jullie zich daarop voorbereiden?
Wat wij vooral doen, is samen met CVMWeb gaan communiceren. Mm-hmm. Om die phishing en om die smishing effectief te gaan kunnen herkennen. Dus wij werken ook samen met verdacht.safe.web. Dus dat is een e-mailadres waar de mensen, wanneer dat ze een phishing-mail krijgen of een smishing krijgen, dat ze die daar naartoe kunnen sturen. En samen met hen blokkeren we eigenlijk die website, die valse website. Mm-hmm. Zodanig dat als iemand anders effectief op de link zou klikken, de website niet meer toegankelijk is.
Ja, dus phishing is via e-mail. Smishing is als je een sms'je krijgt waarbij ze vragen, heractiveer iets mee. Dat kan niet. Dat doen jullie niet.
Nee, wij sturen nooit nog mails, nog sms'en naar onze eindgebruiker. En bij ons is het zeer simpel. We zeggen altijd, een link is loes, dus niet klikken. Dat is altijd de makkelijke zin om te onthouden. Maar effectief is het zo dat het gebruikt. Ze gebruiken eigenlijk onze merknaam om een actie te gaan verwachten. En meestal word je herleid naar een bankpagina. Wat natuurlijk is toegang tot je bankrekening te zoeken. Ja.
Durven jullie dan nog communiceren? Want alles lijkt dan verdacht, hè?
Ja, effectief. We gaan communiceren op tv, op radio en op affiches. Dus we gaan daar meer naar een klassieke media gaan. Maar we gaan nooit e-mail sturen naar onze eindgebruiker. En dat doen we ook niet qua marketing. Dus we gebruiken niet de data van onze eindgebruiker voor marketing. We hebben ook geen cookies op onze website. Dus we doen ook niet aan profilering. Je kan dus niet weten waar je iets mee gebruikt hebt. We gaan zo'n type marketing niet gaan doen om effectief die angst zo laag mogelijk te houden.
Mm-hmm. Wat is voor een app als iets mee nu een echt gevaar? Wat baart jullie degelijk kopzorgen?
Natuurlijk, alle data breaches en security breaches, zoals elk groot bedrijf, blijven daar zeer sterk monitoren. Maar voor ons de grootste kopzorg is social engineering. Dus het is eigenlijk het phishing en het smishing. Omdat natuurlijk de criminelen gaan inspelen op menselijke aspecten en eigenschappen. Ze gaan de druk opleggen van je moet absoluut betalen binnen de 24 uur of je moet dringend je iets meer app terug gaan activeren of er gebeurt iets. Dus dat is eigenlijk het moeilijkste aspect, omdat we natuurlijk daar met technologie niet op kunnen ingaan. Mm-hmm. Het is meer met opleiding en de mensen bewust maken van de gevaren van phishing en smishing. Mm-hmm.
Dus zij sturen een mail vanuit jullie naam en dan wordt er geld gevraagd.
Eigenlijk sturen ze niet een mail vanuit onze naam, want de e-mailadressen, zo kan je meestal herkennen dat het niet van bij iets mee komt. Dus naar het e-mailadres moet je vooral gaan kijken en ook de link die in de e-mail staat. Daar ga je heel snel gaan kunnen zien dat de URL of de domein dat niet gebruikt wordt, niet die van iets mee is, omdat we die wel beveiligd hebben. En dan gaan ze meestal een zeer simpele actie vragen. Meestal gaan ze niet meteen geld vragen, maar wel vragen om je te gaan identificeren op je bank. Dan gaan ze de kaartlezer gebruiken. En dan vragen ze misschien een betaling van 1 euro of 1 cent, die ze meerdere keer gaan vragen, van het is niet gelukt. En eigenlijk tijdens die pogingen wordt er wel toegang tot de bankrekening en verschillende geld.
Ik kan me inbeelden dat er nog veel mensen dat effectief doen, want iets wie wordt gezien van oei, hè, het is belangrijk, ik moet dit doen. Doen jullie campagnes daar rond, preventie?
Ja, dus daar doen we ook effectief veel campagnes rond. En de CCB heeft ook een algemene campagne gedaan rond phishing. Want iets mee is een voorbeeld, maar er zijn er veel. Natuurlijk, wanneer dat van de overheid komt, mensen hebben daar ook vertrouwen in. Als het een mail komt van bijvoorbeeld Vlaanderen, dan zal het zeker echt zijn. Dus dan gaan de mensen ook sneller gaan klikken. Soms wordt ook de bank gebruikt als naam. Dus we zijn niet de enige met die problematiek. Vandaar dat we ook samenwerken en samen campagne voeren om eigenlijk phishing tegen te gaan. En in België zijn we daar nogal vrij goed in, met de Safe on Web, met de app. En zoals ik daar juist zei, ook het hele systeem om die website zeer snel offline te houden. Scoren daar wel heel goed in Europa. België met de CCW en Safe on Web doen heel goed werk.
Ik kan me inbeelden dat het grootste budget bij jullie naar cybersecurity gaat. Hè? Met andere woorden, die veiligheid of het vertrouwen dat de mensen hun identiteit bij jullie leggen, dat is jullie core business.
Ja, effectief. Hè? Bij ons, we hebben een cybersecurity strategie en we blijven daar continu in investeren, omdat natuurlijk die cyberveiligheid ook constant evolueert. Dus we blijven dat zeer goed opvolgen. Wat zijn de nieuwe technieken? Want eigenlijk de technieken worden meer en meer gesofisticeerd. Dus dat is een constante opleiding bij ons ook intern, om de nieuwe technieken te gaan kunnen opvolgen, om de informatie ook te delen met de andere actoren. Via meestal is dat cybersecurity dat we dat doen. En daar ook dan het de juiste technologie gaan kunnen gebruiken om de data te gaan beveiligen.
Halen jullie inspiratie uit andere landen toevallig?
Ja, meestal in die sector worden de goede tips wel gedeeld. Want we weten, de digitale wereld heeft eigenlijk geen grenzen. Dus we werken daar soms ook samen met Nederland en met andere landen om daar, zou ik zeggen, de tips en tricks te delen onder de goede gasten.
Mm-hmm. En de screening bij jullie zal ook wel streng zijn, mensen die voor jullie werken?
Ja, effectief. Want iedereen die bij ons werkt, wordt natuurlijk ook gescreend. En ook onze manier van werken. Dus wij zijn bijvoorbeeld ISO 27001. Dat is eigenlijk een internationaal norm. En dat is echt de manier van hoe dat wij intern gaan werken en omgaan met data. Dus natuurlijk, multifactor authentication is bij ons een standaard. Maar ook de manier dat we gaan werken, de manier dat we de processen gaan invullen, is heel nauw in het oog gehouden. Ja.
Ik denk dat jullie wel de meest populaire app zijn, hè, op dit moment, omdat het eigenlijk ook nodig is. En je hebt zo van die apps die je leven makkelijker maken. It's Me is er zo eentje van, vind ik. Nu, eventjes teruggaan. We hebben het al over die veiligheid gehad, hè, Sylvie. Jullie bestaan 6 jaar. Mm-hmm. Heb je zelf al gemerkt dat er tussen nu en die 6 jaar al veel veranderd is?
Enorm veel veranderd. Ik denk dat gewoon als we onze telefoon vastnemen, als we kijken hoeveel apps dat we vandaag op onze smartphone hebben en 6 jaar geleden, ik denk dat daar al een enorm groot verschil is. Wij zien de verschillen natuurlijk in het aantal acties en transacties dat de mensen doen met It's Me. Dat zijn eigenlijk meer en meer digitale interacties die mogelijk zijn en die we ook vertrouwd zijn om te doen. Want ik denk dat het ook een deel gelinkt is aan voelen we ons wel comfortabel om sommige zaken online te doen. Spijtig genoeg heeft de 2020 ons geleerd dat we veel online moesten doen. Dus daar hebben we ook een evolutie gezien. Vooral eind 2019 hebben we een piek gezien rond phishing. En dat was wereldwijd. Dus dat was niet enkel in België, maar het was wel een piek van 500%.
Dat was nog voor corona?
Dat was voor corona, effectief.
En aan wat zou dat gelegen hebben?
Omdat ze eigenlijk de phishing-technieken geïndustrialiseerd hebben.
Okay.
Dus natuurlijk, dat is ook ik zou niet zeggen dat het een business op zich is. Maar natuurlijk, die hebben ook technieken en ze zijn veel breder gegaan. Dus het was wakkelijker geworden om eigenlijk phishing te gaan opzetten. En dat was eind 2019. Dus effectief, voor COVID, wat natuurlijk ook een effect heeft gehad, want iedereen was plots thuis en alles moest digitaal gebeuren. Dus daar hebben we ook een evolutie gezien. En dan rond meer cyberaanvallen zien we ook natuurlijk een evolutie sinds 2021-2022, waar dat er meer en meer aanvallen gebeuren, omdat ze op zoek zijn natuurlijk naar vulnerabiliteiten in de systemen.
Hebben jullie zicht op wat het meest gebruikt wordt? De app, is het voor betalingen?
We weten niet waarom dat de app gebruikt wordt. Dus dat maakt deel uit van, want het is security langs de andere kant, maar privacy ook. Dus wij weten hoeveel gebruikers dat we hebben. Ik weet niet wie. En we zien ook het aantal interacties. We weten natuurlijk van de verschillende enquêtes die we doen naar onze eindgebruikers toe en naar de Belgen in het algemeen, dat ze het veel gebruikt voor overheidsinteracties. Natuurlijk, de overheid heeft ook veel van haar diensten gedigitaliseerd. En het is ook makkelijker in plaats van naar het gemeentehuis te gaan om snel iets online te gaan doen. De bankaire sector is natuurlijk al jaren ook aan het digitaliseren. Zij gaan ook meer naar de smartphone. Ze verlaten ook langzaamaan de kaartlezer, maar daar zien we ook heel, heel veel acties. Zowel om een bankrekening te openen, omdat je het eigenlijk volledig op afstand kunt doen met It's Me, omdat It's Me een erkend identiteitsmiddel is. Erkend op Europees niveau en op Belgisch niveau. Dus de banken erkennen dit op hetzelfde waarde eigenlijk als uw identiteit. Tijdskaart als je binnen een kantoor gaat. Dus It's Me wordt gebruikt om een bankrekening te openen en dan nadien om in te loggen, maar ook betalingen te bevestigen. Je kan, wanneer dat je online aan het shoppen bent en je moet je kredietkaart nog eens gaan bevestigen, in plaats van je kaartlezer, kan je dat ook doen met It's Me.
Of je hebt meer uitgegeven dan die dag mag.
Ik denk dat mijn kredietkaart wel warm is, sinds dat ik dat kan doen met It's Me.
Zijn er nog uitbreidingsplannen met de app? Is er een grens om de zaken veilig te kunnen houden?
Een grens om de app veilig te houden, het is altijd natuurlijk meer en meer. Dus wij leggen de lat zeer hoog. in de manier dat we de app natuurlijk laten evolueren. De uitbreiding aan onze kant is nu om te gaan kijken hoe gaan we interoperabiliteit gaan kunnen garanderen over verschillende landen. Want natuurlijk, je hebt het Belgisch context, het werk in België, ook geadopteerd door de private en de publieke sector. Mm-hmm. In de private sector hebben we meer dan 20 sectoren die iets mee gebruiken. Wat ook zeer uniek is tegenover andere landen. Mm-hmm. Wat we nu vooral aan het bekijken zijn van hoe gaat het kunnen werken op Benelux niveau. Dus mm-hmm. we hebben Nederland geopend, we hebben ook Luxemburg geopend. En het is vooral te gaan zien van hoe kunnen die drie landen eigenlijk ook samen gaan kunnen werken op basis van eenzelfde identiteit. Mm-hmm. Ik zou zeggen, de grenzen van onze uitbreiding zal vooral binnen Europa blijven, omdat qua wetgevend kader, mm-hmm. Daar zitten we ook zeer sterk in Europa. Met EIDAS, dat gelinkt is, dat is een wetgevend kader rond identiteit en rond handtekeningen. Maar dat zorgt er ook voor dat de verschillende landen dezelfde normen gaan hanteren. Dus iets minder.
Verschilt dat zo met andere landen?
Oh, de evolutie, ja, de digitale evolutie gaat verschillen van land per land. We zien wel bijvoorbeeld Denemarken en Estland. Dat zijn wel de landen die ze gekend zijn rond identiteit. Mm-hmm. Die ook de private en de publieke sector hebben kunnen samenbrengen rond een identiteit. En dan als we kijken naar andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, die zijn ook pas overgestapt naar een elektronische identiteitskaart. Mm-hmm. Dus natuurlijk, het is niet enkel de digitale wereld die moet evolueren, maar ook de wereld van identiteit. Mm-hmm. Dus daar zijn ze ook stappen aan het zetten. Ze hebben ook heel vaak naar België gekeken, van hoe hebben we het in België opgelost.
Jullie zijn al een voorbeeld.
Ja. Ik denk dat België een voorbeeld is en dat we het niet altijd genoeg uitspelen. We zouden wel meer fier mogen zijn van mm-hmm. wat we in België al hebben mm-hmm. gemaakt.
Zorgt dat voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid?
Op het gebied van veiligheid zijn het eigenlijk ongeveer dezelfde uitdagingen. Want het is technologische veiligheid. Ik zou zeggen dat de grootste uitdaging is het nog altijd behapbaar te maken voor de eindgebruiker. We hebben bijvoorbeeld op Europees niveau, nu gaan we de wallets ook zien uh-huh. aankomen. In België wordt er ook heel veel gesproken rond bijvoorbeeld de datakluizen van Atumi, over de Belgische wallet. Dus we hadden natuurlijk onze COVID-safe-app, dat was een beetje een wallet avant la lettre. Uh-huh. We hebben ook de datakluis van EasyMe, dat is van de notarissen. Dus dat is eigenlijk de volgende uitdaging die wij ook zien. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat die nieuwe wallets ook behapbaar en begrijpbaar zijn voor de eindgebruiker?
En hoe ga je dat doen?
Wat we vandaag doen, is vooral een datakluis gaan kunnen openen of gaan initiëren dankzij EasyMe. Dus dat is inloggen. Vandaag kan je dat al doen op EasyMe of op je burgerprofiel. En de volgende challenge gaat zijn van hoe gaan we informatie vanuit die kluis met een derde partij gaan kunnen delen. Bijvoorbeeld morgen, ik wil een auto huren. Om een auto te gaan huren, moet ik natuurlijk mijn identiteitsgegevens gaan delen. Maar ook mijn rijbewijs en misschien een kredietkaart als, mm-hmm. Als waarborg. En eigenlijk die hele user experience zouden wij graag willen gaan makkelijker maken en begrijpbaar. Zodanig dat je één knop hebt van ik ga de informatie gaan delen met EasyMe. En dan heb je in de EasyMe-app het kaartje dat opent. Die zegt van ja, gaat je identiteitsgegevens delen. Je naam, je voornaam, mm-hmm. geboortedatum. Je gaat ook je rijbewijs gaan delen en ook een kredietkaart. En dan gaan we eigenlijk het rijbewijs gaan halen in de juiste wallet en de kredietkaart in misschien in een andere wallet. Dus eigenlijk de complexiteit voor de eindgebruiker gaan vergemakkelijken.
Maar die gegevens zitten niet bij jullie?
Nee, die gegevens zitten niet bij ons. En dat was ook heel belangrijk voor mm-hmm. ons, want vaak wordt er gevraagd van wanneer gaan jullie een wallet gaan lanceren. Mm-hmm. Dus we hebben bewust de keuze gemaakt om het niet te doen, want we denken dat al die verschillende data in hun databron moeten blijven. Mijn rijbewijs moet in de database van de rijbewijzen blijven, want natuurlijk, misschien kan ik vandaag rijden en over enkele weken, mm-hmm. als ik misschien door het rood licht ben gegaan, mag ik niet meer rijden. Dus mm-hmm. elk element, elke data, heeft natuurlijk ook een zekere leeftijdsduur. Mm-hmm. Dus daarom moet die in zijn bron blijven om altijd zijn waarde te kunnen behouden. Mm-hmm. Wat we wel gaan willen doen, is eigenlijk voor de eindgebruiker het makkelijk te gaan kunnen maken. Het is niet van in welke wallet heb ik mijn rijbewijs gestoken, dat ik eventjes die moet gaan zoeken, in welke wallet zit mijn kredietkaart. Dus het is eigenlijk deze customer experience die we transparant willen maken en mm-hmm. ook makkelijker en veilig.
En dat heeft ook met landsgrenzen te maken dan, die wallet?
Die wallet is op Europees niveau. Dus vandaag zijn er eigenlijk verschillende piloten die op Europees niveau aan het testen zijn. Mm-hmm. Dus dat is ook wel zeer innovatief, want ze zijn en de wetgeving aan het uitschrijven en ze zijn zijn tegelijkertijd piloten aan het bouwen. Dus ja, ik denk dat dat een zeer agile manier is als ze nu wetgeving schrijven. Maar daar gaan we ook kunnen zien van waar zitten de limieten. Waar zitten ook de meest gebruikte toepassingen? Heb ik effectief vooral mijn rijbewijs nodig? Gaat het meer over gezondheidsdata? Veel van die piloten doen wij vandaag al eigenlijk in België. Een van de piloten bijvoorbeeld is een nieuwe simkaart of een e-sim aanvragen. Dat kunnen we vandaag al doen met iets mee. In andere landen eigenlijk nog niet. Maar wanneer dat er meer data gedeeld moet worden vanuit verschillende databronnen, daar zit de challenge om, om het natuurlijk op een veilige manier te doen. Dus de data die gedeeld gaat worden, gaan wij bij iets mee niet zien. Dus wij gaan er gewoon voor zorgen dat die op een versleutelde manier van punt A naar punt B gaat. Maar dat vooral de eindgebruiker weet welke data hij deelt, met wie en voor welke reden.
Wat voor een voorbereiding plannen jullie in om dat allemaal effectief realiteit te maken? Gaan daar jaren aan vooraf?
Het concept op zich is al enkele jaren bij ons ook duidelijk. Dat we eigenlijk een hybride systeem willen hebben tussen gecentraliseerde data en gedecentraliseerde data. Dus vanuit die andere databronnen. Natuurlijk is het ook in conversatie gaan met die verschillende databronnen en datakluizen. En technisch moet iedereen compatibel zijn met elkaar. Lijkt altijd zeer makkelijk, maar iets moeilijker. En dan gaan we ook altijd gaan testen met gebruikers. Van, is het logisch? Voelt het ook betrouwbaar aan? Dus dat neemt wel enkele maanden en jaren, zou ik zeggen, tot het concept rond is. Maar ik denk dat we in de komende maanden wel de eerste toepassingen gaan zien en kunnen beleven.
Want eigenlijk vragen jullie steeds meer data om het ons gemakkelijker te maken.
We vragen eigenlijk niet meer data. We gaan eigenlijk de dataflow gaan vergemakkelijken. Want bij iets mee gaan we niet meer dan identiteitsgegevens vragen. Dus daar blijft het ook bij. Dat was ook een bewuste keuze. Te zeggen, we gaan ons focussen op de data die we goed kunnen beheren en kennen. En alle andere data blijft dus in de bron. Bijvoorbeeld een diploma van een universiteit heeft eigenlijk weinig zaken te doen bij iets meer. Het moet vooral in die bron blijven. En we gaan die zo gaan combineren.
Maar dat kunnen we er ook allemaal in steken dan?
Wanneer dat
al onze paparazzen.
Wanneer alle datakluizen klaar gaan zijn, ja. Maar dat gaat toch ook eventjes tijd nemen. Want al die databronnen gaan ook beschikbaar moeten zijn. En dat ze ook technisch compatibel zijn. Van natuurlijk, wanneer je het diploma doorstuurt naar een werkgever, moet die ook begrijpbaar zijn, technisch begrijpbaar zijn, zou ik zeggen.
Ja, je zei zo net, Sylvie, dus dat cybersecurity, dat ecosysteem heel complex wordt. Doorheen de jaren heb je ook al heel veel veranderingen gezien. Wat kunnen bedrijven eigenlijk zelf doen om zich te beschermen of te beveiligen?
Ik zou zeggen, elk bedrijf moet eerst analyseren welke type business ze doen en hoe belangrijk beveiliging is. En daar heeft cybersecurity eigenlijk een nieuw raamwerk. Dus dat zijn de Cyber Fundamentals Framework hebben ze eigenlijk ontworpen. En daar kan je heel concrete maatregelen ook mee meekrijgen. Dus van hoe moet je gegevens beschermen? Wat is het risico op de meest voorkomende cyberaanvallen en hoe ga je die gaan kunnen verminderen? En hoe zit eigenlijk je cyberweerbaarheid in elkaar? Dus dat is eigenlijk een raamwerk wanneer dat je naar de website
En van wie gaat dat uit?
Van Cybersecurity Belgium.
Ah, okay.
Dus dat is de CCB. En als je op hun website gaat, gaat je eigenlijk de vier fundamentals zien. En daar moet je gewoon vraag en antwoord gaan geven.
Een soort van checklist dat je daar hebt?
Ja, het is eerst een analyse van hoe gevoelig ligt de data bij mij. En daar heb je vier verschillende niveaus. En het gaat maar small naar essential. Natuurlijk iets meer zit in essential. Maar daar krijg je ook zeer goede tips mee van wat moet je doen binnen je bedrijf om eigenlijk je cybersecurity zo hoog mogelijk of gepast te hebben. Want niet elk bedrijf moet het op de hoogste cyberveiligheid te hebben. Maar dat is een heel handig framework die we gebouwd hebben in België en die eigenlijk bestaande concepten gaan hergebruiken, zoals bijvoorbeeld een NIST framework of een ISO 27001 enzovoort.
Ja, de NIST 2 die er aankomt.
De NIST 2 die eraan komt, dus effectief, die bestaat al op Europees niveau. Dus daar hebben we ook al gecheckt bij iets.
Jullie zijn klaar, neem ik aan.
Wij zijn klaar.
2024.
Ja, die moet nog vertaald worden natuurlijk op Belgisch vlak, maar wij staan er klaar voor.
Ja, jullie zijn het summum van veiligheid. Zo'n checklist, ja, die is maal 10 bij jullie, neem ik aan.
Ja, en dus op elk niveau. Hè. Dus daar zijn we ook sinds het begin mee bezig. Dus op EIDAS niveau, dus daar wouden we ook qua identiteit het hoogste garantieniveau behalen. In België hebben we de identiteitskaart en iets meer die op dat niveau erkend zijn. Niet enkel in België, maar ook op Europees niveau. Mm-hmm. Dus dat is ook belangrijk, want dat wil zeggen dat de anderen op Europese landen naar het systeem gekeken hebben en ook die gevalideerd. En we doen juist hetzelfde voor de gekwalificeerde handtekening. Dus bij ons zit dat, ik zou zeggen, in de vingers en in ons DNA om ervoor te zorgen dat elke nieuwe technologie of elke nieuwe dienst ook die hoogste vereisten kan.
Jullie geven niet zelf advies aan bedrijven of zo? Als toonvoorbeeld?
Nee, nog niet, want dan zouden we nog extra mensen moeten hebben voor die consultancy. Ja. Dus ja, vandaag wordt het vooral wel mee opgenomen intern. En we zorgen ervoor dat wanneer bedrijven iets mee gebruiken, dat ze een deel eigenlijk niet mee zelf gaan moeten ontwikkelen. Mm-hmm. Want als je zelf een nog methode gaat moeten ontwikkelen op de hoogste veiligheid, is dat natuurlijk ook een serieuze job. Ja. Dus dat zijn de elementen die wij wegnemen. En we zorgen er natuurlijk ook voor dat de verschillende wetgevingen van onze klanten, dat we daar ook compatibel mee zijn. Bijvoorbeeld in de financiële wereld is ook een strikt gereguleerde sector. Mm-hmm. Dus daar gaan we kijken welke zijn hun benodigdheden, zodanig dat we die ook allemaal kunnen afvinken.
Mm-hmm. Dus die checklist is een absolute must.
Ja, ik zou er effectief eentje gaan checken om vooral het niveau te gaan evalueren en om te kijken wat een bedrijf kan doen om de veiligheid te gaan verbeteren.
Naast die cybersecurity, Sylvie, is er ook wel een woord dat heel veel de ronde doet, hè, de dag van vandaag, artificial intelligence. Ik denk op gebied van beveiliging kan het jullie wel helpen. Hoe ver staan jullie daarin?
De manier dat wij AI gaan gebruiken is vooral, zoals bij vele bedrijven, denk ik, rond data-analyse. Wanneer dat er heel veel data is, want dat is natuurlijk de grote sterkte van AI, om die data heel snel te gaan kunnen analyseren. En bij ons is het meer te gaan kijken waar dat er afwijkingen zijn. Want natuurlijk, er zijn zekere patterns of gewoontes. Mm-hmm. En alles goed loopt, ja, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dus vooral te gaan kijken wanneer dat er afwijkingen zijn. Dus daar dat we het meeste gaan uitleren.
En wat moeten we zien onder afwijkingen?
Dat zijn in heel complexe processen die is bij het gebruik van de app. Als we zien natuurlijk in verschillende interacties, als er heel snelle interacties gebeuren, te zien van is het eigenlijk een normaal gebruik of geen normaal gebruik. Dus daar zijn we ook aan het kijken hoe dat we dat gaan kunnen automatiseren in de toekomst. Natuurlijk, AI zit ook nog in zijn kinderschoenen, of er zijn verschillende elementen die we nog gaan moeten uittesten. Maar het automatiseren van sommige processen, denk ik, zoals bij veel bedrijven, wordt de AI gebruikt.
Daar hebben jullie nu nog mensen voor?
Ja, tuurlijk. We zijn het toch niet aan het uittesten als een chatbot met onze eindgebruikers. Daar hebben we nog ons team die natuurlijk de verschillende interacties doen wanneer eindgebruikers vragen hebben. Mm-hmm. Maar daar zijn we ook aan het testen van hoe kunnen we eigenlijk de interactie met de eindgebruiker, wanneer hij of zij een vraag heeft, hoe gaan we die nog beter gaan kunnen aanpakken, omdat AI soms af en toe een andere weg neemt. Dus we zijn het aan het experimenteren intern om te zien of dat we daar onze diensten, interacties met de users gaan kunnen verbeteren.
Kan het jullie ook helpen om sneller te groeien?
Ik denk dat bij iets meer om eigenlijk AI gaat niet helpen om sneller te groeien, want het is een complexer proces. Het gaat over identiteit, dus gevoelige data effectief, maar ook cultureel zeer gevoelig. Als je natuurlijk een Belgische identiteitsapp hebt in een ander land, gaat het over iets gevoeliger dat cultureel gelinkt is. Dus ik denk niet dat AI ons daarbij gaat gaan helpen.
Nee. Mm-hmm. Heb je daar al zicht op die culturele verschillen, hoe dat gaat?
Ik denk dat in het noorden zijn mensen veel digitaler, ook betrouwbaarder met digitale identiteit en digitale interacties. In sommige landen gaan ze natuurlijk altijd heel hard overheidsgedreven identiteitsgegevens gaan hebben en identiteitsapp gaan creëren. En daar voel je eigenlijk van land per land hoe dat bijvoorbeeld in het zuiden omgaat met identiteit en in het noorden. De verschillen zijn iets minder groot als vroeger, zou ik zeggen.
Zijn wij strikt of zijn we een beetje lakser?
Ik denk dat we ons heel goed positioneren op Europees vlak, al met de identiteitskaart. Hè. Meer dan 20 jaar geleden waren we daar een van de koplopers. Ik denk met Itsme als identiteitsapp die zowel privaat en publieke wereld samenbrengt, zijn we ook een koploper. Dus ik denk dat we heel goed scoren. Ik denk ook toen tijdens de pandemie met de COVID-safe-app waren we een van de eerste landen die het gelanceerd hebben en die ook geen enkel probleem heeft gehad.
Beginnen jullie ook al winst te maken nu?
Op Belgisch niveau, ja. Dus dat is het eerste jaar dat we dus effectief winst beginnen maken. Op internationaal vlak nog niet, omdat we daar nog veel investeringen moeten doen.
Heeft COVID daar dan toch een beetje bij geholpen bij jullie?
We hebben heel veel investeringen moeten doen tijdens COVID, omdat we natuurlijk meer en meer transacties hadden. Dus we mochten ervoor zorgen dat de systemen ook konden volgen. Dus dat was wel een heel grote investering. Voor ons was vooral de pandemie een moment waar we onze maatschappelijke rol konden tonen. Dus heel veel mensen hadden nood aan een identiteitsapp of aan een login-app of een tekenmethode. En dat is ook het moment dat wij mochten tonen van ja, wij zijn er en we gaan er ook voor. We hebben natuurlijk een enorme piek gehad in aantal gebruikers bij de lancering van de COVID-Safe-app in 3 maanden.
Want we hadden iets meer nodig voor die...
Ja, effectief. Ja. Als je de app wil hebben, effectief was daar iets meer voor nodig. Anders kon je gewoon het certificaat gaan afdrukken. Dat was met de EID of met iets meer.
Dat moet een gigantisch aantal gebruikers plots geweest zijn.
We zijn van 3 miljoen naar 6 miljoen over 1 zomer gegaan. Mm-hmm. Dus dat was effectief een zeer drukke zomer. We hadden eigenlijk dat jaar ook alles stopgezet wat internationalisatie betreft, omdat we wisten dat we vooral op Belgisch niveau er moesten zijn. Dus daar hebben we heel hard geïnvesteerd in onze infrastructuur, om ervoor te zorgen dat de app voor elke burger zou werken. En effectief bij de lancering hebben we het aantal iets-me-accounts die gemaakt werden, die gingen gewoon sky high. En dat heeft zo 3 maanden geduurd. Ja. Dus van 3 naar 6 miljoen. Dus dat heeft er wel voor gezorgd dat we plots een van de grootste apps waren.
En operationeel, zijn jullie tegen muren gebotst toen?
Nee, en daar zijn we fier op. Ja. Het was effectief een van de momenten waar we zeggen van oké, we kunnen het. En buiten een echte test in de realiteit heb je geen andere testen. We doen natuurlijk constant aan pentesting om te zien. Aan pentesting en ook aan ethical hacking. Dat maakt deel uit van de processen bij ons. Dat we natuurlijk ervoor zorgen dat alles veilig is voordat we het in de stores plaatsen. Ja. Maar daar is het aantal transacties was zo gigantisch groot. We zijn erin geslaagd.
Hebben jullie al ransomware mails gekregen?
Nee.
Dat is kort en duidelijk. Omdat je daar die ethical hacking is er natuurlijk ook een onderdeel. Naast die AI, we gaan al een stapje verder, hè, want we zitten nu al met die quantum computing die er aankomt. Hè. IBM gaat ook een quantum computer in Duitsland installeren, dus het wordt dichter en dichter komt het. Ja. Zijn jullie daar al op voorbereid of al met bezig?
Ja, dat staat op de agenda. Natuurlijk, wanneer je AI bekijkt en quantum, dat zijn twee verschillende zaken. Dus AI gaat vooral niet gestructureerde data gaan kunnen verwerken. Ja. En quantum gaat vooral een gevaar zijn voor cryptografie. Ja. Dus daar weten we, eens dat quantum er gaat aankomen, dat het lichtjes anders gaat zijn. Dus we zijn nu aan het kijken naar quantum-resistant cryptography. Dus daar is vooral de academische wereld mee bezig. Cryptografie, dat is effectief.
Jullie zien het wel als een gevaar?
Qua cryptografie, de cryptografie die we vandaag hebben, natuurlijk met quantum gaat die in gevaar komen. Maar ik weet dat er vandaag ook al heel sterk aan gewerkt wordt. Aan de cryptografische kant. Dus we blijven dat opvolgen en bij ons staat het op de agenda om natuurlijk in de toekomst ook klaar te zijn. Het gaat nog een tijdje duren, maar het gaat meestal altijd wat sneller dan we denken. Ja. We houden niet in het oog. We zijn aan het bekijken van hoe dat het evolueert om klaar te zijn wanneer we moeten switchen.
Want quantum computing, het is goed als het ons helpt. Het kan dramatisch zijn als het in foute handen terechtkomt. Hè? Ook
in alle technologie is
het met
zo.
Onze data, dat wordt, hoe zou dat echt misbruikt kunnen worden?
Het is vooral de cryptografische sleutels die sneller ontsleuteld worden. Het is op die manier dat natuurlijk het een gevaar is. Vandaag wordt er heel veel elementen versleuteld en daar is cryptografie de beste manier voor. Dus om te kijken van hoe gaat cryptografie moeten evolueren om natuurlijk de nieuwe quantum era ook aan te kunnen.
Ja. Laten jullie zichzelf soms hacken? Of proberen?
We doen dat via natuurlijk pentesting en via ethical hacking. Dus wij werken samen met bedrijven, dus externe bedrijven, want zo moet je het ook doen. Te zeggen van oké, dit is de missie. Probeer dan de vulnerabiliteiten te vinden. Waar zijn er nog gaatjes? En dat maakt deel uit van onze cyberstrategie.
Ja, dus die ethical hacking, dat is puur omdat we met persoonlijke data bezig zijn? Of hoe moet ik dat zien?
Ah, nee. Ethical hacking wordt eigenlijk gebruikt bij verschillende bedrijven. Mm-hmm. Niet enkel bij It's Me. Heel veel mm-hmm. bedrijven doen aan ethical hacking. Wij werken samen bijvoorbeeld met Integrity, waar dus een missie geven van oké, dit is de missie die we geven. En als iemand een vulnerabiliteit vindt, dan melden ze die ook en dan krijgen ze een bug bounty, zoals ze het noemen.
Wat krijgen ze?
Een bug bounty. Dus dat is een manier dat zij eigenlijk vergoed worden omdat ze een vulnerabiliteit gevonden hebben.
Okay.
Maar dat wordt heel regelmatig gedaan en dat is ook een zeer juiste manier, denk ik, om altijd scherp te blijven en mm-hmm. De veiligheid van de app en van al onze systemen constant te testen.
Ja, en onze veiligheid natuurlijk,
tuurlijk,
onze
tuurlijk.
Data.
Ja.
Sophie, ik wil het met jou wel eens heel even hebben, want we horen heel vaak dat het moeilijk is om de juiste profielen te vinden. Je zei daarnet ook, jullie zijn van 3 miljoen gebruikers naar 6 miljoen gegaan in de COVID-periode. Ik neem aan dat dat alle hens aan dek was toen. Vinden jullie de juiste profielen? Want ja, jullie blijven groeien, hè?
Ja, en het team blijft ook groeien, hè? Dus ja. We zijn ongeveer vandaag met een vijftigtal bij It's Me als intern team. We werken natuurlijk ook samen.
Dat is niet zoveel, hè?
Nee, dat is niet zoveel. We hebben de eindgebruikers verdeeld onder ons 50. Maar we werken natuurlijk ook samen met andere bedrijven die ons ondersteunen. Hè?
Okay.
Dus het is niet enkel het team van 50, maar de juiste profielen vinden is effectief een uitdaging voor mm-hmm. vele bedrijven. Ik denk dat de laatste nieuwe collega's die we bij hebben, we heel veel geluk hebben gehad om de juiste profielen ook te vinden. Wij hebben ook heel weinig mensen die vertrekken, want het zijn ook de juiste profielen vinden, maar dat ze ook blijven. Dus daar hebben we wel een heel sterk team, dus dat is ook wel altijd fijn om verder te kunnen bouwen. Mm-hmm. Maar we zijn nog altijd wel op zoek naar een aantal profielen die dan meer vandaag in sales en marketing zich gaan kunnen
bevinden. Dat ging ik juist vragen. Welke ja. profielen zoeken jullie vooral? Of dat kernteam, hè? Welke mensen zitten daar?
Oh, in het kernteam, we hebben natuurlijk een heel groot team die rond de app werkt mm-hmm. en rond de systemen natuurlijk om de app te laten evolueren. We hebben ook een team die zich gaat focussen op de nieuwe uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de wallet. Hoe gaan we dus data gaan delen vanuit verschillende wallets? Dus die zijn daar mee bezig.
IT-mensen?
Ja, een groot deel zijn IT-mensen. En dan hebben we ook een growth team die aan het kijken zijn van hoe gaan we internationaal gaan kunnen uitbreiden. En waar we vandaag nog mensen zoeken is vooral in het sales team en in het marketing team. Mm-hmm. Omdat dat team natuurlijk ook moet groeien mm-hmm. om te gaan communiceren, niet enkel in België, maar ook in het buitenland. En sales team, ja, die hebben we natuurlijk ook nodig.
Ja, absoluut. Werken jullie samen met verschillende bedrijven om profielen aan te trekken of met scholen of dergelijke?
Ja, we werken samen met bedrijven die heel gespecialiseerd zijn in de IT-profielen. En we hebben ook iemand bij ons intern waar dat haar een job is om, mm-hmm. om die profielen te gaan halen. Mm-hmm. Want natuurlijk, zij heeft ook haar eigen netwerk en ze heeft ook de verschillende netwerken om die mensen te gaan kunnen vinden. Want het is effectief nog een kleine markt, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dus daar werken we met bedrijven. Samen om daar sneller de juiste stappen te kunnen zetten. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen zijn core business heeft. En talenten gaan zoeken is niet echt onze core business, dus we moeten altijd in ecosysteem werken mm-hmm. en ook daarvoor.
Ik las ergens dat jullie ook met Solvest samenwerken. Kan je dat eens uitleggen?
Ja, want natuurlijk de juiste mensen gaan vinden is ook de juiste mensen gaan opleiden. Mm-hmm. Dus daar heeft mijn collega Remy werkt samen met Solvest om het cybersecurity programma ook daarmee vorm te geven. Zodanig dat het is meer in het business gehad in het gedeelte. Dus dat de morgen de leiders ook een cyberstrategie gaan kunnen uitschrijven mm-hmm. en begrijpen. Dus daar werken we samen aan de programma's om ervoor te zorgen dat die eigenlijk future-proof zijn. Want de cybersecurity evolueert heel snel. Mm-hmm. Dus de lessen en de programma's moeten ook geüpdate worden. En daar werken we mee samen.
Mm-hmm. Ja. En jullie verhaal naar de scholen toe, wat zou je willen zeggen? Zijn we klaar, de volgende generatie?
Ik denk dat we nog wat werk hebben. Ik denk dat de opleiding ook verschillende fases zou moeten gebeuren. Zelfs van kleins af aan. Daar doet Child Focus ook heel mooi werk met zeer jongere kinderen om uit te leggen van, ja, wat is dat eigenlijk veiligheid offline of privacy online? Waar moet je mee oppassen? Ik zou zeggen zelfs in de basisschool dat daar ook al opleiding wordt opgegeven. We hebben dit jaar eigenlijk samengewerkt met EdTV, die zeer gekend is in Vlaanderen, omdat ze ook een zeer aparte manier hebben om eigenlijk sommige moeilijke concepten concepten bespreekbaar te maken. Dus het start altijd met een kleine miniserie, gespeeld door jongeren, voor jongeren natuurlijk. En nadien is er een pedagogisch pakket aangelinkt voor de leerkrachten. Dus we hebben er zo twee gedaan met hen. Eentje is rond de digitale kloof. Dus niet de digitale kloof bij de jongeren, want die bestaat ook. Maar vooral de digitale kloof bij oudere mensen. Waar we uitleggen, jullie kunnen ook eigenlijk een digital buddy worden. Er zijn heel veel interacties die jullie kunnen hebben. Is het met een buurvrouw, met een buurman, een onkel of een grootmoeder. Waar je ook een handje aan kan helpen voor de digitale wereld. En zij gaan zeker en vast ook wel slimme dingen gaan kunnen vertellen. Dus daar hebben we een serie rond gebouwd, rond digital buddies. En de tweede was meer rond waarop ze moeten letten rond hun digitale identiteit online. Dus daar was het meer rond spoofing en phishing enzovoort. Dus het was ook een zeer leuk verhaaltje. Een beetje à la Netflix, zodanig dat de aandacht wordt getrokken aan de jongeren. En zo kunnen de leerkrachten ook die topic gaan bespreken.
Dus
gaan
los van de app zijn jullie ook bezig met het bewust maken. Je zei daarnet, we zijn al met hele kleine kinderen bezig. Hoe is die respons daar? Zijn zij mee? Beseffen zij iets?
Oh, dat is ongelooflijk. Ik heb ooit zo een keer, dat was op een zaterdag, dus dat was geen effectieve les. En ze waren 11. Wat dat die allemaal deden, dat was dus ongelooflijk. Want ze waren heel snel mee. Ze wisten ook hoe dat het hele verhaal van de paswoorden en de two-factor authentication hadden ze ook heel snel gesnapt hoe dat het werkte. Natuurlijk, wanneer je gaat spreken over TikTok en wat met hun data gebeurt, daar is het nog een ander verhaal. Maar ik zou zeggen, de verschillende interacties, ze waren wel heel snel mee. En het was grappig hoe dat ze eigenlijk naar identiteit kijken.
Dus en hoe kijken ze ernaar?
Ja, dat was de vraag van, wat weet eigenlijk Google over jou? Wat kan je vinden? En dus, telefoonnummer, dat mocht absoluut niet online gaan. En toen ik zei van, mijn telefoonnummer staat wel online, probeer eens te zoeken, hadden ze wel wat moeite om het te vinden. Maar dus eigenlijk de gevoeligheid van data lag anders bij hen als natuurlijk bij mij of bij ons.
Wat zouden zij wel heel snel delen?
Als je kijkt eigenlijk over foto's en al verschillende interacties enzovoort, voor hen was het eigenlijk niet echt een probleem. Foto's lagen zij niet bij stil. We hebben het er ook wel over gehad over foto's die ze minder fijn vinden. Daar was het plots wel gevoeliger. Om te zeggen van ja, eigenlijk alle foto's mag je niet online delen. Maar daar waren ze ook wel heel bewust van. In ieder geval de groep die ik heb tegengekomen, wisten wel dat er eigenlijk ook een soort ethiek was van wat mag ik delen, wat mag ik niet delen. En dat was het plots van ja, mijn adres waar ik woon. Mensen mogen dat niet weten. Ga ik dat online vinden? Dan dachten ze wel aan ja, Google View. Eigenlijk kan je mijn huis vinden, maar je moet weten waar ik woon. Dus het was, het waren wel heel leuke gesprekken. En zeer verfrissend, want natuurlijk wanneer je 11 bent, heb je andere reacties dan wanneer je in de 40 bent.
Ja, natuurlijk. En weten ze al hoe ze zich kunnen beschermen?
Ze hebben wel sommige reflexen, maar nog niet allemaal. Het is ook zeer complex. En de manier dat zij iets, vandaag internet gebruiken, is ook iets beperkter. Hè? Dus het is daarom dat we eigenlijk ook vooral voor de 16, 17-jarigen meer focus hebben gezet. Ten eerste omdat we iets meer ook geopend hebben voor de 16, 17-jarigen.
Ja, ik ging net even vragen, wat is de leeftijdsgrens?
Vroeger was het 18, dus het was 18 plus. En we hebben in 2020 een studie gedaan, samen met de VUB en de ULB, rond democratie. En een van de elementen die daaruit kwam, is dat eigenlijk voor de Europese verkiezingen de 16, 17-jarigen zich moesten inschrijven om te gaan mogen kiezen. En dan hebben we ook beslist om die leeftijd te gaan verlagen, zodanig dat we ook klaar zouden zijn wanneer dat de jongeren zich moesten inschrijven. Dat is het geval sinds 1 mei. En 16 jaar is ook een leeftijd, denk ik, waar dat de jongeren bewust zijn van wat er allemaal online gebeurt. Dus dat is ook een, ik zou zeggen, een psychologische leeftijd. Waar we zeggen 16, 17 staan ze al wel goed in hun school. Ze hebben nog een zekere administratie, bijvoorbeeld in student at work. Gaan ze al gaan kijken van hoeveel uren mag ik nog werken. Dus ze zitten al iets verder. Dus vandaar dat we het ook geopend hebben voor 16, 17 jaar.
Een hele wereld zit in een app meestal, hè?
Ja, om een rijbewijs aan te vragen, om documenten bij de gemeentehuis of voor hun bank-app te activeren of een betaling te gaan bevestigen. Ze zijn al wel actief in de digitale wereld. Ja. Dus we dachten, ja, laten we de leeftijdsgrens wat verlagen, maar ook educatief materiaal mee te geven. Want we moeten die altijd wel begeleiden.
Qua PR kan dat ook wel tellen voor iets mee, dat jullie ook zo bezig zijn met, met dat bewustzijn. Helpt dat?
Ik zou zeggen, digitale inclusie, ik ben er eigenlijk mee gestart in 2019. Dus ik moest in die tijd dan wel heel veel uitleggen wat digitale inclusie was. Mm-hmm. Want in die tijd was meestal van, ah ja, de digitalisatie voor senioren. Mm-hmm. Maar ik dacht dat het wel breder ging zijn dan enkel de senioren. Dus we zijn in 2019 gestart met een programma. We hebben dus toolkits gebouwd op bestaande platformen, zoals bijvoorbeeld 123 Digit is een platform, of bijvoorbeeld vandaag Connect2, die gebruikt wordt op federaal niveau. Dus het was vooral pakketten gaan klaarmaken, pedagogische pakketten voor die digital buddies, voor de mensen die andere mensen gaan helpen. En dus sinds 2019 zijn we daarmee bezig. Wordt weinig opgepikt door de pers, want dat is dan niet het meest sexy onderwerp, maar dat is wel een laag die we er altijd bij zetten. Voor ons is het belangrijk om inclusief te zijn, om iedereen mee te nemen, om het ook goed uit te leggen. Vandaar ook dat de It's Me app bijvoorbeeld altijd hetzelfde ritueel gaat hebben. Dat je nu inlogt op een bank of op een website van de overheid. De stappen zijn altijd hetzelfde. De app is ook heel weinig veranderd in 6 jaar tijd.
Ja. Is dat bewust? Ja.
Ja, om echt heel consistent te blijven. We hebben ook heel veel werk uitgevoerd om de app zo toegankelijk mogelijk te maken, ook voor blinden en slechtzienden. Om eigenlijk de toegankelijkheid en de veiligheid op het hoogste niveau te gaan houden. Dus bij iOS hebben we ook aanpassingen kunnen doen, zodanig dat, dat blinden en slechtzienden de voice-over van hun telefoon gaan kunnen gebruiken, zonder eigenlijk de beveiliging van de It's Me-app in gevaar te zetten. Dus dat is een continu werk die wij doen, die niet altijd zichtbaar is, maar dat hoeft ook niet.
Oké, ik wil jou hartelijk danken, Sylvie van de Velde, spokesperson en chief brand officer van It's Me, om eens alle facetten van die app en vooral de veiligheid uit te leggen en dat onze veiligheid in goede handen is. Hè. Het is het topje van de ijsberg, denk ik, van cybersecurity, maar super belangrijk. En ook die digitale inclusie mag ik je hartelijk danken.
Dank u.
Business AM. Radio Special Cybersecurity.